De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het boek van de Hebreeën, en daarvan het vierde hoofdstuk, te beginnen bij vers 1 tot vers 13. Hebreeën 4, te beginnen bij vers 1 tot 13. Daar lezen wij: laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hadden. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in derzelfde rust ingaan. En degenen wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende: zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks, en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degenen met welke wij te doen hebben. Tot zover de schriftlezing. Meent de jongelui, als er één woord is dat de mens van vandaag wel als muziek in de oren moet klinken, dan is het wel het woord rust. Rust is toch wel een begerenswaardige zaak voor de zwoegende mens van vandaag. En niet alleen voor de mens van vandaag, maar voor de mens van alle tijden en alle plaatsen. Meer dan ooit leven we in een tijd van onrust. Het leven van de mens wordt gekenmerkt door gejaagdheid, overspannenheid, burn-out, zoals we in de krant gelezen hebben. Ze zijn een ziekte van deze tijd geworden. En de snelle ontwikkelingen van de techniek hebben hun stempel gedrukt op dat levenspatroon van de mens. En we gaan mee. En we moeten mee. En er is bijna geen tijd meer om op adem te komen en om uit te rusten. Snelle vervoersmiddelen, snelle communicatiemiddelen werken eraan mee dat we geconfronteerd worden met het dagelijks wereldgebeuren. En dat alles bij elkaar doet de onrust toenemen. Maar toch is met dat alles de onrust van het leven van de mens niet verklaard. Het woord van Job zal ook de mens van vroeger niet vreemd in de oren geklonken hebben. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Nee, gemeente jongelui, die onrust in het leven van ons mensen komt ten diepste niet voort uit al die uiterlijke omstandigheden zoals ik die net genoemd heb. Maar ze komt voort uit de mens zelf. Uit de verbroken harmonie met God. Ja, ze vindt haar oorzaak in die mens zelf, die het rustpunt van zijn hart, namelijk God zelf, is kwijtgeraakt en die leeft in een wereld die zucht als in barensnood zijnde, op een wereld die om de zonde wil de vloek draagt van de rechtvaardige God. En nu zoeken we als mensen vaak overal rust. Je zoekt in de verwezenlijking van zijn idealen. En soms schijnt het ook alsof je haar gevonden heeft, maar de praktijk leert dat ook dit vaak van korte duur is. Want ook al heb je het dan gevonden, en je denkt dat je het gevonden hebt, al spoedig leeft ook daar weer het besef van het onbevredigd zijn weer op. En diep in zijn ziel voelt het weer de onrust. En dan richten we ons weer op de toekomst. Met nieuwe idealen. En we zeggen misschien straks de rust. Maar ook straks worden ook die idealen weer gekruisigd. En de onrust blijft. En nou vraagt iemand, is die onrust dan niet weg te nemen? Is er dan geen rust voor dat onrustige mensenhart te vinden? Ja, gemeente, dat is ook dat ik u vanmorgen mag preken. Jongelui, die rust is er. Maar die rust is er maar op één plaats. Namelijk in God zelf. Uit wie we allen zijn uitgevallen. En zoals Augustinus, de kerkvader, dat mocht verstaan toen hij beleed: mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in u, o God. Rust in God. Nergens anders in. Maar in God dan ook volkomen. En dat is de rust waarvan onze tekst spreekt, waar we vanmorgen wel over na willen denken, uit het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 4 en daarvan het 9e vers, waar Gods woord in onze tekst luidt: er blijft dan een rust over voor het volk van God. We letten in de eerste gedachte op de aard van deze rust en ten tweede willen we stilstaan wie in deze rust mogen delen. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. We letten eerst op de aard van deze rust en in onze tweede gedachte wie in deze rust mogen delen. De brief aan de Hebreeëngemeente is gezonden aan een groep christenen uit de Joden die vermoedelijk woonachtig waren in Rome, en om hen te waarschuwen tegen verslapping en afval. En om nu zijn kracht, om zijn waarschuwing kracht bij te zetten, heeft die schrijver in het slot van hoofdstuk 3 een gedeelte geciteerd uit Psalm 95, waarin erop gewezen wordt hoe dat nou de vaderen in de woestijn 40 jaar lang de Heer hadden verbitterd door hun ongehoorzaamheid en ongeloof. En daarom had de Heer gezworen dat ze nooit zouden ingaan in de rust van het beloofde Kanaan. En ons teksthoofdstuk gaat daar dan verder op door. Want ook nu is het gevaar levensgroot aanwezig dat mensen die leven onder de bediening van het evangelie, mensen die leven onder het woord, trouw naar de kerk gaan, toch niet zullen delen in de rust van het hemels Kanaan. En dan is opnieuw de oorzaak, gemeente, ongehoorzaamheid en ongeloof. Want je zult nooit verloren gaan vanwege je zonde. Want die kunnen vergeven worden. Maar vanwege je ongeloof. En je kunt nooit zeggen met Kain of met Judas, mijn zonden zijn te groot dat ze vergeven worden. Want dan doe je aan de offerverkleining van de Heer Jezus. Zelfs Paulus, die zich de grootste der zondaren noemt, is barmhartigheid geschied. En dat mag ik ook vanmorgen hier in Oud-Beijerland preken. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Geen zonden te groot voor de kracht van zijn bloed. Nee, hier beneden is de plaats der rust niet. En we merkten het al op, de mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Onrust. Dan is daar de onrust om de strijd van het bestaan. De strijd die begint eigenlijk al in het kinderleven. De jongens en meisjes moeten vele uren en dagen en jaren doorbrengen op de schoolbank om tot die strijd te worden toegerust. En het zijn vaak moeilijke uren, dagen voor dat kind. Vaak ook zorgen van onrust bij het opgroeien en ook bij het opvoeden van de kinderen. Wat ouders, wat kost het vaak moeite? Wat kost het vaak een inspanning om zich een behoorlijke positie te verwerven in het maatschappelijk leven? Ja, wat een zorgen. Wat een onrust. En als die positie waarnaar gejaagd wordt tenslotte is bereikt, dan blijft nog gelden dat de aarde doornen en distelen voortbrengt en dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood moet eten. En wanneer dan eindelijk de tijd van de rust is aangebroken, en denk dan maar misschien dat je stopt met werken, dat je met pensioen gaat. Als je dan denkt dat je dan ervaart dat de krachten versleten zijn, ja, en dan met de ouderdom zijn daar ook de kwalen en gebreken. Dus ook de rust van de oude dag betekent nog geen rust. En dan is daar ook de onrust van het lijden. Als ik vanmorgen de namen doorkreeg van de ouderling en ik zie wat de mensen moeten lijden van de namen die vermeld zijn en ook van de namen die niet vermeld zijn. Wat een onrust van het lijden. En God gebruikt dat lijden nogal eens om de mens te brengen op de plaats waar hij hem hebben wil. Op die plaats waar je alleen nog van genade kunt leven. En als God dat lijden heiligt aan het hart, dan kan het een middel zijn om tot die rust gebracht te worden. Maar ook dat lijden, dat gaat vaak door de branding van de onrust heen. Onrust in het lijden, onrust onder het lijden. Bange vragen. Zal het lijden lang duren? Zal er herstel intreden? Of zou mijn kwaal het begin van het einde zijn? Er is ook de onrust van de zonde. Daar ontkomt niemand aan. En zonde baart onrust. Ze houdt en verjaagt de rust uit het hart, uit het geweten. En ze laat die ziel zo onbevredigd. Nee, de zonde, gemeente, dat is ten diepste de bron van alle onrust. We hebben het ook gezongen. Waren er geen zonden er waren geen wonden. Want door die zonde is de harmonie met God en de mens verbroken. En alleen waar harmonie is, daar is rust. Ja, elk mens ervaart wel de gevolgen van de zonde. De ellende die eruit voortkomt, de onrust die ze teweeg brengt. Maar we zijn blind voor de zonde zelf. Blind voor het God onterend karakter ervan. Blind voor de zonde als schuld die scheiding maakt tussen God en tussen de ziel. En dat juist wordt de nood en de smart van hem of de smart van haar, die door de Heilige Geest wordt bearbeid. En die leert iets verstaan wat de apostel uitroept. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En zelfs al mag je met de apostel verder gaan, dat je mag zeggen, ik dank God door onze Heer Jezus Christus. Ja, dat de zonde van de rust van het geloof telkens weer verstoort. En dan kan er soms toch een levendige heimwee zijn naar de volmaaktheid. Naar de heimwee van die ongestoorde rust. En dan is daar ook de onrust van de bestrijding. Dat is wel bijzonder de onrust van Gods kinderen. Nee, daar heeft de wereld geen last van. Ook een schijnchristen niet. Want waarom zou de Satan iemand bestrijden die hij toch al in zijn macht heeft? Want welke zeerover heeft er eigenlijk belang bij om een leeg schip aan te vallen? Er is immers toch geen buiten halen. En al vaart het nog zo hoog en nog zo fier over de zee. Zou er niet veel mensen zijn die neus in de wind steken, die veel lawaai maken, die voorop gaan, ook in het kerkelijk leven, maar die lijken op zo'n schip dat hoog over het water gaat en daarom in het oog valt, omdat het zo leeg is. Nee, daar heeft de Satan geen belang bij, omdat hij weet dat die schepen toch wel eens te pletter lopen op de rots. Maar hij entert wel dat kleine scheepje met genade, dat met genade is vervuld en dat een zware gang maakt en zich moeizaam voortbeweegt. Nee, onthoud één ding, Satan houdt nooit op te vechten. Hij houdt nooit op te vechten allen die hem door gehoorzaamheid, door genade hebben opgezegd en die lust kregen om de Here te vrezen. En hoe bang kunnen dan ook vaak de bestrijdingen zijn? Dan kan de vrees het hart vervullen en dan kan het wel eens in je hart bovenkomen. Zal ik ooit wel die haven van de rust bereiken? Ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. Wat een onrust van de bestrijding. En dan is daar ook de onrust van de verberging van Gods aangezicht. En David spreekt ervan in Psalm 30. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Ja, dat is de onrust van de verberging van Gods aangezicht. En die kennen alleen zij die dat aangezicht wel eens mochten zien met het oog van het geloof in gunst tot hen gewend. Maar als nou dat oog beneveld is of gesloten, dan zien ze dat niet meer. Dan verbergt God zijn aangezicht. En meestal vindt die onrust zijn oorzaak in de zonde van Gods kind. Want al houdt de zonde de ziel niet uit de hemel, het houdt wel de hemel uit de ziel. Ach, de omgang met de Here ligt zo teer. Ze wordt zo gemakkelijk verstoord. En hij verbergt zijn aangezicht met een opvoedkundige bedoeling, wanneer zijn kinderen bijvoorbeeld hoogmoedig worden om genade die hun geschonken is. En dan verbergt God zijn aangezicht. En dat is bitterder dan de dood. En wat kan dan de onrust het hart vervullen? Nee, gemeente, jongens en meisjes, hier is de rust niet. Elders rust. En vaak zie je op de boeg van een schip, of ook wel eens bij de poort van een huis, in het Frans geschreven staan, repos d'ailleurs. Dat betekent elders rust. Repos d'ailleurs, elders rust. En men bedoelt ermee te zeggen dat hier en nu in dit leven de rust niet wordt gevonden wordt, maar dat pas na het leven wacht. Maar laat ik dan ook gelijk opmerken dat deze uitdrukking in de mond van de ongelovige een leugen is. Nee, hier en nu, in het leven, heeft hij geen rust. Maar na dit leven zal zijn onrust, zijn climax, zijn eeuwige hoogtepunt bereiken. In de plaats waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Elders rust. Is dat een geloofsuitdrukking? Geldt het voor Gods kind? In zekere zin ja. Want hier is voor Gods volk de plaats der rust niet. Want ook al mag je dan door genade het geloof aanschouwen, dan moet je toch steeds ervaren dat het steeds voortgaat hier in de woestijn van het leven. De woestijn met alle moeite en strijd daaraan verbonden. En rust wacht hen straks in het hemels Kanaan. Hier vormen ze nog de strijdende kerk, die straks over zal gaan in de triomferende kerk. Want pas over de doodsjordaan heen wacht Gods kind die rust van Kanaan. Ja, elders rust. Maar toch mogen we dit niet voorbij gaan. Voorbijzien zal het goed met ons zijn. Dan moet de rust van Kanaan toch wel reeds in de woestijn gekend worden, namelijk door het geloof. Ja, immers in het uur van de wedergeboorte wordt een zondaar door het geloof in Christus ingeplant. Christus, de grote rust aanbrenger. En wie door het geloof zich mag laten zinken op de rots der eeuwen, de Zoon van God en zijn volbrachte werk, ja, die geniet waarlijk rust. We hebben het gezongen. Hier wordt de rust geschonken. Rustig. Te midden van de woedende golven. En zo kon Willem de Zwijger, onze voorvader, spreken omdat in zijn onrust gekenmerkte leven zijn ziel rust had gevonden toen hij een vast verbond had mogen maken met de Heere zijn God. Ja, elders rust. Rust na de onrust van het leven. Ja, zo zal het zijn voor al Gods kinderen. En toch geen rust elders, waar het beginsel van die rust niet hier in beginsel gekend wordt. Want de rust die er overblijft voor het volk van God, dat is een sabbatrust. En in het slot van Hebreeën 3 en ook in ons teksthoofdstuk komt het woord rust nogal enkele keren voor. En de rust die het volk van Israël verkreeg in Kanaan na de woestijnreis, dat is het beeld van de rust, van de ware rust die het deel zal zijn van Gods kinderen nadat ze de woestijnreis door dit leven zullen hebben voleindigd. Maar in onze tekst wordt door rust in het Grieks een ander woord gebruikt dan in de overige teksten. Want hier staat namelijk een woord dat in nauw verband gebracht wordt met het woord Sabbat. Daar moeten we op letten. Nou, en die Sabbat, die komt dus niet pas aan het einde van die aardse bedeling, maar aan het einde van de, niet ook aan het einde van de tegenwoordige tijd, maar na alle 6 werkdagen vol zorg en spanning en drukte volgt weer een Sabbat, een rustdag. En die Sabbat, die brengt rust. En die brengt rust niet na, maar midden in de strijd van het leven. Het is een Sabbatrust. En wat is de Sabbat, jongens en meisjes, voor ons de rustdag, voor ons de zondag, al voor het natuurlijk leven een rijk geschenk van God. En zelfs de volkeren die de Joodse Sabbat niet kenden, die hadden dikwijls toch hun vaste dagen waarop ze van hun dagelijks werk rusten. En daarom, wat was en wat is die zondag van grote betekenis ook voor het maatschappelijk leven? En denkt u daar eens even over na. Hoe gejaagd zijn we niet in deze tijd? De winkels moeten open op zondag, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Dan moeten mensen gaan werken. Papa of mama zijn weg die dag. Aan het gezin wordt getornd. Ook op die manier. Ja, het maatschappelijk leven is een en al onrust. En daarom, wat is het geweldig als we dan de zondag mogen hebben waarop we niet hoeven te werken en dat we andere dingen mogen doen in de dienst van de Heere. Want oneindig veel rijker en is die rust die er overblijft voor het volk van God. Want die rust die geeft ook op zo'n zondag zoals we nu hebben weer nieuwe krachten en ook weer voor dat nieuwe natuurlijk bestaan van onszelf. Maar oneindig veel rijker is en heerlijker is de rust die er overblijft voor het volk van God. Want zij geeft namelijk vrede. Zij geeft genezing. Zij geeft nieuwe kracht aan de pelgrim op reis naar het eeuwig zalig leven. Ja, Sabbatrust. Het is de rust waarvan de zondag telkens weer getuigt, ook vandaag. Ik mag u vanmorgen ook dat heerlijk evangelie preken. Dat met name op zondag tot u mag komen. Evangelie van de rust, door Christus verworven. Ja, Christus, die de plaats heeft vervuld voor al zijn volk in volmaakte gehoorzaamheid. Ja, waar het zijn spijze was om de wil van zijn Vader te doen. En doet het Nieuwtestamentische Sabbat soms de heerlijke zondag ons niet telkens weer horen dat Satans kop vermorzeld is en dat de overwinning is behaald. Ja, gemeente, het is Pasen geweest. En daarom is de overwinning zeker voor alle pelgrims naar Sion. Ja, en als de wet is vervuld en als de ongerechtigheid is verzoend en als de overwinning is behaald, ja, als dat door een geschonken geloof mag worden toegeëigend, dan wordt er iets gesmaakt van die rust die er overblijft voor het volk van God. En dan gaat het in je hart zingen. Jezus, u verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Ja, rustig, te midden van de woedende golven, zo is het. Het is met Gods kind als met een schip dat op de woelige zee wordt voor anker ligt. En dat schip dat deint en dat wordt heen en weer geslingerd. Maar hoe het ook schudt en hoe het ook schommelt, het anker van het geloof ligt vast in een onbewegelijke bodem. En die grote hoge priester van zijn duurgekochte kerk, hij blijft getrouw in zijn voorbeden. En hij zegt het ook hier vanmorgen. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. Ja, er blijft dan een rust over voor het volk van God. En die rust, die wordt in beginsel gekend en genoten. aan deze zijde van het graf, wanneer in het geloof rust mag worden gevonden in Christus en in zijn volbrachte borgwerk. Maar eens zal die rust in Christus in volmaaktheid triomferen over alle onrust van deze tegenwoordige tijd. En dan zal de broodvraag zijn opgelost. Dan geen harde strijd meer om het bestaan. Dan eeuwig verzadiging uit de voorraadschuren van de meerdere Jozef. Eeuwig eten van het hemels manna, het brood des levens. Nee, dan geen brood meer in het zweet des aanschijns. Dan geen vloek meer in de arbeid. Daar geen teleurstellingen meer. Dan geen drijvers die voortjagen, maar een eeuwig vreugdevol dienen van God dag en nacht in zijn tempel. Een eeuwige liefdedienst. Dan een eeuwig toenemen in de liefden tot God. Een eeuwig gaan van kracht tot kracht. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nee, daar zal geen enkele onrust ooit het hart meer kwellen. Geen onrust van het lijden meer. Daarboven zal niemand zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen ziekte meer zijn. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog verdriet, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Ja, daar ook geen onrust van de zonde meer. Want dat lezen we in Job 3, het 17e vers. Daar houden de bozen op van beroering. Daar rusten de vermoeiden van kracht. Nee, gemeente jongens en meisjes, we kunnen hier nooit ten volle indenken wat dat zal zijn. Om zonder zonde God in volmaaktheid te dienen met een reine ziel, met een bestaan dat geen enkele zondesmet meer vertoont. Met een zuiver denken, met een volmaakt reine begeerte, die enkel zijn afgestemd op de heerlijkheid Gods. Nee, daar geen onrust van de bestrijding meer. Geen aanvechting. Geen twijfel meer. Daar geen Satan meer die benauwt. Nee, daar wordt de gemeenschap met God nooit meer verbroken. Een volle beek van wellust maakt daar elk in liefde dronken. Daar hem nooit meer bedroeven, hem nooit meer in de weg staan, nooit meer zijn liefde miskennen, nooit eigen eer meer bedoelen, nooit meer afdwalen en eeuwig treden in het spoor van de heiland. En Johannes schrijft ervan, en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars nog licht van nood hebben, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Geweldig. Het zonlicht van de aarde, zoals het zonlicht de aarde bestraalt, zo zal Gods kind in eeuwigheid verheerlijkt zijn door het licht dat van Gods aanzicht straalt. Ja, kan het anders? Of hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Ja, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En wie zal mij roven het zalig lot dat daarboven wacht bij mijn God. En dan mogen er ogenblikken zijn bij Gods kind, dat ze in het hart gaan zingen, wat ook wij nu gaan zingen, uit het 8e vers van Psalm 17. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit het 8e vers van Psalm 17. Wie is dit alles onze tweede gedachte? Wie zullen delen in die rust die overblijft, die eeuwig blijft? En onze tekst geeft zelf het antwoord: er blijft dan een rust over voor het volk van God. Kijk, gemeente, er lopen ontzaglijk veel lijnen door de mensenwereld. We denken aan verschillende werelddelen. We denken aan verschillende nationaliteiten, verschillende rassen. Ook verscheidenheid in standen, aan de vele kerken, ook aan de vele godsdiensten. Ja, je kunt zeggen een bonte mengeling van politieke en sociale richtingen. Er loopt niets anders dan een wirwar van lijnen die mensen van mensen doet scheiden. En de een is wat scherper dan de ander en is ook weer wat dieper, maar toch allemaal scheidingslijnen. Maar toch, dwars door al die lijnen loopt er één die scherper, die dieper en geweldiger is dan alle anderen. En dat is de lijn tussen leven en dood. Tussen wereld en kerk. Tussen onderdanen van de Satan en het volk van God. De lijn die de mensheid in tweeën snijdt. Mensen die, als God het niet verhoedt, straks ingaan in die eeuwige nacht waar nooit een straal van Gods licht meer doordringt. En een volk dat straks ingaat in de rust, in die eeuwige Sabbatrust, het volk van God. Het is een volk. Zeker, het bestaat uit mensen. Het bestaat uit individuen. Maar ze vormen samen toch een volk. Eén gemeenschap, zoals dat ook in de middagdienst beleden zal worden, de gemeenschap der heiligen. Eén lichaam is het en één geest. Eén Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in allen, zoals Efeze 4 ons dat zegt. In artikel 27 van de Nederlandse geloofbelijdenis zegt ons dit. Wij belijden, geloven en belijden één enige katholieke of algemene kerk, dat is hetzelfde, de welke is een vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde in zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. En deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal tot het einde toe zijn, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder zijn onderdanen niet zijn kan. Dus de onderdanen van koning Jezus, die vormen het volk van God. En ze zijn door almachtige genade getrokken uit die diepe duisternis tot zijn wonderbaar licht. En bij dat ontdekkend licht van de Heilige Geest hebben ze hun eigen leven, hun natuurlijk bestaan leren kennen als een gestadige dood. Dood omdat er geen verbinding is met God, de enige en ware levensbron. En ze zijn door wederbarende genade opgeschrikt uit die valse rust, uit die geestelijke dood. En ze werden begeerig gemaakt naar die ware rust in die verzoenende gemeenschap met God. Ja, het werd hun levensvraag. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Ja, ze kregen geloofwerkzaamheden met de Heere Jezus. De Heere Jezus die het antwoord is op de vragen van het hart dat naar God dorst. Ja, zo was er eens een man voor wie alles wankelde, stoffelijk en geestelijk. En dat was de stokbewaarder van Filippi. De aarde beefde onder zijn voeten, toen beefde ook zijn ziel. En hij dreigde neer te storten in die eeuwige diepte. Maar ook zijn ziel greep naar houvast, naar rust. En aan die voeten, we kennen de geschiedenis, aan de voeten van Paulus en Silas roept hij het uit: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Mag dat ook u, mag dat ook jouw vraag zijn? Want we kennen het antwoord. Het enige antwoord, jongelui, wat nooit bedriegt. En dat ik hier vanmorgen mag verkondigen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Ja, de Heer Jezus Christus, de grote rust aanbrengen. Hij heeft die rust verworven toen de helse machten op hem aanstormden, zodat zijn zweet als bloed werd uitgeperst. En toen de angsten van de hel hem deden uitschreeuwen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook nu vanmorgen, hier in Oud-Beierland, strekt hij dan ook zijn doorboorde handen uit. En hij nodigt, liefelijk lochend: komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En als je hart hunkert naar de rust van God, verzoenende gemeenschap, als de schuld drukt, als de zonde benauwt, ja, vlucht dan tot hem. Hij wijst je niet af. Hoe zou hij het ooit kunnen? Hij die niet liever doet dan allen behouden, dan zalig maken, dan rust geven. Welke reden zou er ooit kunnen zijn om hem niet te vertrouwen, die immers niet liegen kan? Nee, God kan niet alles, jongelui. God kan niet liegen en God kan van zijn recht geen afstand doen. Want hij kan niet liegen omdat hij de waarheid zelf is, ook als hij spreekt. Ook vanmorgen, ik zal je rust geven. En zalig als de Heilige Geest ons hart zo overreedt dat de dam van ongeloof en wantrouwen doorbroken wordt. En als we ons dan onbedwingen mogen overgeven en laten zingen op het Lam Gods, wiens bloed reinigt van alle zonde. Ja, dan wordt de rust gesmaakt als een vrede die alle verstand te boven gaat. De Sabbatsrust, het was Gods Sabbatsrust. Want zijn Sabbatsvermaak om zich te verlustigen in het werk van zijn handen waarvan het geld en ziet, het was zeer goed. Het is de rust. Het is de Sabbatrust. Het is het Sabbatsvermaak van Gods volk om zich te verlustigen, ook in het heilswerk van God in Christus waarvan het eveneens geldt. Het is zeer goed. Het is volmaakt. Ja, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Nee, niet buiten de grenzen waar dat volk woont. Buiten de grenzen waar dat volk woont, gemeente jongelui, is geen licht. Daar is geen rust. Daar is geen vrede. Daar is geen Sabbat. Buiten Christus leven, dat betekent leven in duisternis, met alle onrust daaraan verbonden. Buiten Christus sterven, dat betekent sterven in de duisternis en dan overgaan in die eeuwige onrust. Nog is het niet te laat. Heden, zo gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, zoals in de verbittering geschied is. Zoals we dat lezen in het eerste vers van dit hoofdstuk, wat ons zegt: laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd van de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook u, ook jou, is het evangelie verkondigd. Het is toch de moeite waard. Het is toch die zwaarste strijd waard om te mogen delen in de rust die er overblijft voor het volk van God. Ja, daar zullen ze in zijn woning gaan. Daar buigen waar zijn troon zal staan. Daar wordt de rust geschonken. En dan mag het wel eens beleefd worden. Wat Asaf zegt in 73, het 12e vers, zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. In die rust die er overblijft voor het volk van God. Amen. Gemeente, laten we dat zingen. Organist, de 12e vers en na het dankgebed de 13e. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. 73, vers 12, nu en straks de 13e vers.